Het is kerst, maar veel van het gevoel van kerst, als je dat überhaupt al had, is enigszins verdwenen. We leven in een tijd van lockdown en kerken die altijd van alles uit de kast halen om mensen aan te trekken met hun diensten, zitten met de handen in het haar. Het kan allemaal niet dit jaar. Hun enige, misschien wel enige, evangelisatieactiviteit komt tot stilstand. We zijn wat onthand en we weten eigenlijk niet goed wat we ermee moeten. En we weten eigenlijk ook niet te waarderen dat we dit jaar niet hoeven te rennen en te vliegen en druk hoeven te zijn en van allerlei maaltijden voor heel veel mensen klaar te maken. Van dat mag allemaal niet van de overheid. En we weten dan bijna niet te waarderen dat we tijd hebben om tot rust te komen. Het is een tijd om tot rust te komen deze kerst. We kijken altijd naar plaatjes van hoe rustig het was in de velden van Efrata. En daar zingen we dan van en zo. En dan moeten we zelf rustig zijn en we weten niet meer waar we het hebben soms. We hebben nu te maken met COVID-19. En de overheid heeft veel platgelegd. Er kan niet gewerkt worden op de normale manier. En velen verliezen hun hoop, want ze raken hun inkomen kwijt. En dat is heel serieus. Ik heb op tv gezien dat er veel meer mensen naar de voedselbank gaan en dat daarnaast nog weer andere voedselbanken ontstaan om mensen te ondersteunen. En dat zijn echt niet de zwakste uit de maatschappij. Het zijn ZZP'ers die eigenlijk een goede baan hadden en gewoon tekortkomen. We missen inkomen. We missen de nabijheid van elkaar. We kunnen niet met allerlei familie bij elkaar komen. Maar mist, juist met het verlies van hoop in gedachten, ons volk ook, en misschien wij zelf ook wel, maar in ieder geval ons volk ook de ontmoeting met God. Deze kerst is het moment waarop we als families, vrienden, niet bij elkaar kunnen komen. Niet ook een soort leermoment. Een jong stel heeft dat lang geleden ook ervaren. Zij moesten weg uit hun bekende omgeving, weg bij hun families, vrienden vanwege overheidsbeleid. En dan staat er het volgende in Lucas 2, vers 1 tot en met 7. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. En dan schrijft de apostel Paulus later het volgende in Romeinen 15, vers 12 en 13. Isaïe zal een telg voortbrengen, die komt om over de heidenen te heersen. Op hem zullen zij hun hoop vestigen. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Hoop. Paulus heeft het over hoop. Paulus schrijft hier aan christenen te Rome, die een gemeente die bestond uit zowel Joden als niet-Joden, die eigenlijk onderling wat strubbelingen hadden, want ze begrepen elkaar niet goed. Er waren onderlinge verschillen. En tevens was er druk vanuit de omgeving op de kerk, want die christenen die weken af wat betreft hun geloof en wat betreft hun ethiek. Ze dreigden enigszins de hoop daar te verliezen, die christenen te Rome. En dan zegt Paulus het volgende in vers 4 van het hoofdstuk 15. Alles wat vroeger is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de schriften, zouden blijven hopen. En weer komt dat hopen voor, naar voren. En dan komt hij dus in dat vers 12 met een tekst uit Jesaja. De profetie van Jesaja zo'n 600, 700 jaar voordat Jezus werd geboren. En die gaat over de te verwachten Messias, dus eigenlijk over Jezus. En daar wordt het woord tellig gebruikt. Een tere, jonge, groene uitloper aan een boomstam vlak bij de wortels. Het is jong, wat kwetsbaar is. Jong groen, wat kwetsbaar is en gebroken kan worden in de knop. Het schetst een beeld van iets teers, iets breekbaars, kwetsbaars, zoals een baby dat is. Een baby die zijn handjes uitstrekt naar een moeder die haar kind liefde wil geven. Handjes die verwachten dat er troost is, dat er liefde is, dat er verzorging is. Zo was de komst van koning Jezus. Teer en kwetsbaar als een baby. Die zijn handjes uitsteekt. Handen die later aan het kruis zouden worden vastgespijkerd. Al die volken die niet geloofden, de heidenen zeg maar waarover werd gesproken, al die volken die niet geloofden in de Messias, zullen op hem hun hoop zetten. En dat schrijft Paulus. De hoop die wij mogen hebben, ligt niet in de ontmoeting van familie en vrienden, hoe fijn dat ook is. Het ligt niet in een lockdown. Het ligt ook niet in een of ander vaccin voor welk virusziekte dan ook. De hoop die wij hebben, ligt in de handen van een baby die kwam om voor ons te sterven. God geeft hoop. Romeinen 15, vers 13, is een gebed tot God dat zowel een aanroepen als een oproepen is. En die ik ook regelmatig gebruik aan het eind van de dienst als ik jullie een zegen meegeef. Letterlijk staat er, mogen de God van hoop. Er staat daar in vers 13, mogen God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dus letterlijk staat er eigenlijk, mogen de God van hoop. Wij hebben een God van hoop. En dat moet ons vreugdevol stemmen, want wij hebben dus hoop. Een reden voor hoop. Onze God is een God van hoop in een wereld die vaak te vergeefs zijn hoop stelt op surrogaatgoden als gezondheid, werk, geld en noem maar op. En soms is het ook gewoon een hopeloze wereld. Ik weet niet of jullie het op het nieuws hebben gezien, het stond ook in de krant, dat veel mensen depressief raken door de huidige situatie. We moeten thuis blijven, we kunnen geen mensen ontmoeten. De jeugd kan ook hun vrienden en vriendinnen niet ontmoeten. En er is geloof ik op dit moment 2 keer zoveel aan telefoonwerk voor die hulptelefoons, zeg maar, als anders. Mensen verliezen hun hoop. Vanwege de huidige situatie. Maar God geeft hoop in de tellig, in de baby die kwam om te heersen over de volken. Johannes heeft in zijn openbaring op het eiland Patmos, hij is een soort van gevangen genomen en verscheept naar dat eiland en hij zit daar dan en dan heeft hij op een gegeven moment visioenen en dan staat er in Openbaringen 5 vers 5 het volgende. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de tellig van David, heb je weer dat woord tellig, komt terug. De tellig van David, David was de zoon van Isaïe, waar Paulus het over heeft. Dus het is die lijn van familie. De tellig van David heeft de overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. En dat was een probleem, want Johannes die was daar in de hemel en er was een boekrol dat moest geopend worden en niemand kon hem openen. En Johannes wordt op dat moment ontzettend verdrietig. Maar de tellig van David, die kan hem openen. En daarna wordt er in de hemel een lied gezongen en op een gegeven moment krijg je dan vers 9 en 10 van Openbaringen 5. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Hoe mooi verwoord het lied van die 24 oudsten in de hemel, de hoop die wij hebben. Want die telg van David, die heeft ons vrijgekocht. En daardoor mogen wij bij een koninkrijk horen. En zullen we eens met die telg, met Christus, heersen als koningen. De totale vervulling met vreugde en vrede is inherent aan de relatie die wij hebben met de God van hoop. Daar spreekt Paulus over, hè, die totale vervulling met vreugde en vrede. En misschien ervaren we dat niet altijd zo. We zitten niet altijd even lekker in ons velletje natuurlijk. Maar het is wel een belofte die uitgewerkt kan worden in ons leven. En eens zal dat totale werkelijkheid zijn. Is die vreugde en vrede compleet. Dat is een moment waar we naar uitzien. Het is ook wat in de lofzang van Zacharias, de priester en vader van Johannes de Doper, naar voren komt. Het is een belofte die, als je in de duisternis van het leven zit en de schaduw van de dood nabij komt, moed geeft. Zacharias zingt het volgende in Lucas 1. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het is een profetie over de baby die daarna spoedig geboren zal worden, die vredevorst wordt genoemd. Het gevolg van de vreugde en vrede die wij van God ontvangen door geloof is overvloedige hoop en vreugde en vrede. En als krachtbron hebben we dan de Heilige Geest. Die is onze krachtbron. We hoeven het niet zelf te doen. We kunnen onze hoop, onze vreugde en vrede kunnen we putten uit God zelf. De hoop die wij hebben en waarin wij mogen geloven is gebaseerd op een historische gebeurtenis in de geboorte van dat ene kind, het licht dat in de wereld werd gebracht door God zelf. Wat uitloopt op een geweldige heerschappij waar wij mee mogen regeren in vreugde en vrede. En dit met dank aan God in Jezus Christus, die in Jezus Christus, in de vorm van een baby, machteloos en hulpbehoevend naar ons omzag. Dus hebben we hoop. Wij hebben hoop in een wereld geplaagd door een virus, met werkeloosheid en met de anderhalve meter samenleving, waar er landen zijn waar er oorlog is op dit moment, waar er hongersnood is. Maar het is ook een wereld waar het diepste verlangen van de mensen er één van hoop is. En kerst, beste mensen, kerst is die boodschap van hoop. En die boodschap die wij hebben, die hoop die wij hebben, mogen we delen met de mensen om ons heen. En ik weet niet hoe u dat doet of hoe u dat ziet, maar laten we de hoop die wij hebben niet houden voor onder de kerstboom of zo, maar uitdelen. Uitdelen. De mensen hebben hoop nodig, zeker in deze tijd. En we hebben eens iets te brengen. We hebben eens iets te brengen, dus doe dat. Kerst is de boodschap van hoop. Ik wil met jullie bidden. Heer God, ik wil u danken dat u hebt voorzien in hoop. En dat we dat mogen hebben. Dankzij de komst van Jezus Christus. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, dat u gekomen bent en geleefd hebt. Uw bediening hebt gehad. En uiteindelijk voor ons geleden hebt en gestorven bent. En Heer, ik zie steeds het beeld van babyhandjes voor me en dan volwassen handen die doorboord zijn. Het heeft u veel gekost. U heeft de hemelse heerlijkheid verlaten om ons te dienen op een manier die wij nooit zouden kunnen. En dat, Heer, dat geeft ons hoop. En dus, Heer, willen wij niet onze hoop stellen in familie, vrienden en werk en wat dan ook, Heer. We willen onze hoop in u stellen. Want uiteindelijk gaat het daarom. Onze toekomst ligt in u. Amen.